Goedenavond allemaal. We willen met elkaar verder nadenken over Marcus. We zijn toe aan Marcus 10. En daarin gaat het ook over hoe de fariseeën bezig waren de Heer Jezus te verzoeken. En daar willen we met elkaar over nadenken. Daarin zien we de hardigheid van hun hart. En daar zingen we ook van in de psalmen. Psalm 95. Dat is ook bekend, daar gaat het ook over de verharding. En laten we dat met elkaar zingen. Twee versen uit Psalm 95, de versen 4 en 5. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. En vers 5, verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen waar het volk Israël tijdens een woestijnreis de Heere verzocht hadden. Dus we zingen 95, 4 en 5. Zullen we dat met elkaar lezen uit Marcus hoofdstuk 10? We lezen de versen 1 tot en met 16. Marcus hoofdstuk 10, de versen 1 tot en met 16. En vandaar opgestaan zijnde, ging de Heere Jezus naar de landpalen van Judea, door de overzijde van de Jordaan. En de scharen kwamen wederom samen bij hem. En gelijk hij gewoon was, leerde hij hen wederom. En de fariseeën tot hem komende vroegen hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verlaten, hem verzoekende. Maar hij antwoordende zeide tot hen, wat heeft u Mozes geboden? En ze zeiden, Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven en haar te verlaten. En Jezus antwoordende zeide tot hen, vanwege de hardigheid uwer harten heeft hij u lieden dat gebod geschreven. Maar van het begin der schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En in het huis vroegen hem zijn discipelen wederom van hetzelfde. En hij zeide tot hen, zo wie zijn vrouw verlaat en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar. En indien een vrouw haar man zal verlaten en met een andere trouwen, die doet overspel. En ze brachten de kinderkens tot hem, opdat hij ze aanraken zou. En de discipelen bestraften degenen die ze tot hem brachten. Maar Jezus dat ziende, nam het zeer kwalijk. En zeide tot hen, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Want der zulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En hij omving ze met zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde. Zullen wij een zegen vragen? Heere, het past ons u heel hartelijk te danken, dat wij onder uw woord mogen zijn. Het is een groot voorrecht. En wij belijden u dat wij ook de grootte van dit voorrecht niet onderkennen. Dat wij als kleine kinderen zijn die niet beseffen wat hen allemaal geschonken wordt. En zo willen wij u danken dat wij hier bijeen mogen zijn rondom uw woord en dat we daar met elkaar over mogen nadenken, met elkaar over mogen spreken. Wat een voorrecht om onder uw woord te leven. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat was het ook niet voor de Farizeeën en de Joden, al dachten zij het wel. En vonden zij het zeer vanzelfsprekend dat zij het woord en de openbaring van God zouden ontvangen. Maar zij vergisten zich. Want nog even dan zou het woord van hen worden weggenomen en aan de heidenen gegeven. Heere, laat ons nog onder uw woord. En geef dat er vrucht van bekering en van geloof op uw woord mag zijn in ons eigen leven. Zegen daartoe ook de Bijbellezing vanavond. Gedenk ook hen die thuis meeluisteren. Wilt u ook hen genade geven en uw zegen. En geef dat het goed mag zijn om hier samen zo met elkaar na te denken over uw woord. Bewaar ons voor het verkeerde, zegen de gemeente, ook daar waar bijzondere noden zijn. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Dus geliefden, we hebben in de vorige keer hebben we gezien hoe de Heere Jezus te Jericho gekomen is. En zij... ogenblik. Wat heb ik gelezen? Ja, ik heb wel gelezen, ja. Hoofdstuk 10. We hebben de vorige keer gelezen hoe de Heer Jezus dus voor de tweede maal zijn lijden heeft aangekondigd. En dan heeft hij ook gesproken over de... over de ergernissen die een mens weg kunnen halen uit het koninkrijk Gods. En dat we daar beducht op moeten zijn. En dat het zout is goed, maar indien het zout onsmakelijk gemaakt wordt, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Het zijn woorden van waarschuwing aan het volk. En dan komen we in hoofdstuk 10 van Marcus. En dan zien we dat de Heer Jezus vandaar is opgestaan. En hij ging naar de landpalen van Judea. Want we weten dat de Heer Jezus op weg is naar het lijden in Jeruzalem. Dat is al begonnen bij de eerste, bij de eerste aankondiging van het lijden. In 8 vers 31... Dan lezen wij dat de Heer Jezus hem begon te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden. En dan vandaar is de Heer Jezus bezig zijn discipelen voor te bereiden op het vertrek naar Jeruzalem. Ze gaan Galilea verlaten, ze gaan naar Judea en wat ze dan daar zullen meemaken, dat zal hen zeer ernstig schokken. En ze kunnen niet voorstellen dat dat gebeurt. En ze begrijpen het ook niet dat de Heer Jezus toch drie keer spreekt over zijn lijden en sterven. De eerste keer in 8 vers 31, de tweede keer in 9 vers 30 en de derde keer, dat komt verderop in hoofdstuk 10. Sinds die tijd is de Heer Jezus bezig om op weg te gaan naar Judea. En dan lezen wij in 10 vers 1. En hij opgestaan zijnde ging naar de landpalen van Judea. We lezen ook de route die de Heer Jezus gevolgd is. Hij is namelijk door de overzijde van de Jordaan, door het landstreek van Perea, is hij gegaan. Want dat waren de Joden gewoon. Ze gingen niet rechtstreeks naar het zuiden, want dan zouden ze door het Samaritaanse land gaan. Dat deden ze niet. Ze gingen aan de overzijde van de Jordaan, zakten ze af naar het zuiden en dan gingen ze dan bij Jericho, gingen ze weer de Jordaan over en trokken ze op naar Jeruzalem. Dus de Heer Jezus is nu gekomen in Judea en daarmee komen we in de dagen, moeten zich voorstellen, van voor en na de opwekking van Lazarus. Het kruis begint zich af te tekenen. En dan lezen wij in vers 1. De scharen kwamen wederom samen bij hem. En gelijk hij gewoon was, leerde hij hen wederom. En zo zien wij dat de Heer Jezus bezig is zijn taak op zich te nemen om de mensen te leren. Altijd was de Heer Jezus bezig met dat werk wat de Vader hem gegeven had. Steeds was hij bezig om het goede te zoeken voor de zielen van mensen. En daarin zien wij het grote geduld dat de Heer Jezus had. Want hij wist ook wel dat velen niet in hem geloofden. Ze weten ook dat straks zal dat volk van Judea en in Jeruzalem uitroepen: kruisig hem. Hij weet ook dat ze hem zullen uitwerpen. Dat ze alleen maar medelijdend wat over hem kunnen wenen op zijn kruisgang. En dat ze hem niet begrepen hebben. De Heer Jezus weet ook hoe straks er geen steen op de ander gelaten zal worden. In de stad Jeruzalem en in de tempel als straf omdat ze hem niet hebben aangenomen. Maar hier zien we nog het geduld van de Heer. Hoe groot is zijn geduld. Steeds weer leert hij de mensen, onderwijst hij hen. En dat is niet vanzelfsprekend, het is genade. En zo mogen wij het ook zien. Dat wanneer wij onder het woord zijn, dat dat niet iets gewoons is. Dat is ook niet iets waar wij nou recht op hebben. Nee, het is genade. Dat God ons niet moe wordt te dragen en te onderwijzen. Dat zoals de Heer Jezus hier bezig was, het goede te zoeken voor die schare mensen. Want er staat hier, hij leerde hen wederom. Zo leert de Heere ons ook. Komt hij zondag aan zondag, ja dag aan dag, met zijn woord tot ons. En dan mogen we onszelf wel eens afvragen, waar is de vrucht van dit alles in ons leven? Wel nu, de Heere Jezus was hier trouw. Hij liet zich niet afbrengen door het feit dat de mensen hem toch niet geloofden. Dat ze toch naar hem toe kwamen om zijn wonderen en zijn tekenen. En al geloofden ze hem niet, de Heer Jezus ging door. Hij wist ook wel dat heel wat zaad wat hij strooide op de weg terecht zou komen. Hij kende de harten van die mensen. En al leek het dat zijn arbeid nutteloos zou zijn, toch was hij trouw. En zo is de Heer Jezus ook een voorbeeld voor ons. Waar u gesteld bent. Dat is een andere gedachte hier. Niet alleen de gedachte van waar is de vrucht van zoveel onderwijs dat wij ontvangen hebben. Maar een andere gedachte is de gedachte van trouw. De Heer Jezus was ook trouw. Uw roeping. In het gezin. Bij uw kinderen. Misschien op het werk, op school, of in wat voor omstandigheden u bent, in het ambt of op een vereniging, om toch trouw te zijn in het woord voorhouden aan anderen. Het gaat erom om trouw te zijn. De Heere vraagt niet of zijn knecht succesvol is. De Heer Jezus gaat ook niet zeggen, wel gedaan, gij trouwe of gij goede en succesvolle dienstknecht. Nee, u weet wat de Heer Jezus gaat zeggen. Gij goede, gij trouwe dienstknecht. Wel, de Heer Jezus was trouw. En dan zien we de fariseeën die komen tot hem. Het lijkt alsof de fariseeën nu ook belangstelling hebben voor de Heer Jezus. Maar dat is niet het geval. Helaas niet. Want ze komen tot de Heer Jezus, hem verzoekende, staat er in vers 2. Verzoekende. En dat woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks, dat vindt u ook in andere gedeelten van de Bijbel. Ook hier in Marcus. En in het bijzondere Marcus 1 vers 13. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt, maar dan van de Satan. U weet toch dat de Heer dat de Satan de Heer Jezus meenam om hem te verzoeken. Er staat hetzelfde woord hier. En nu willen de fariseeën datzelfde doen. Ze willen de Heer Jezus laten zondigen. Ze willen hem tot zonde verleiden. Ze zijn niet gekomen omdat ze werkelijk belangstelling hebben voor de Heer Jezus. Nee, ze staan kritisch tegenover hem. Altijd maar kritisch. En ze willen de invloed die Jezus heeft onder het volk, willen ze ondermijnen. Ze willen zijn invloed breken door hem een twistvraag te stellen. Een strikvraag. En zien of ze hem kunnen vangen in zijn eigen woorden. Want het is bekend dat in het verleden heeft de Heer Jezus zich duidelijk uitgesproken tegen de echtscheiding. En de Heer Jezus heeft zich al eerder uitgesproken tegen de praktijk van het geven van een scheidbrief. Matthäus 5, vers 31 en 32, daar kunt u dat lezen. Maar volgens de Joden is echtscheiding toegestaan in de wet van Mozes. Mozes heeft erover geschreven dat echtscheiding toegestaan was. En als Jezus zich nou zal keren tegen de echtscheiding, dan komt hij in strijd met Mozes. dan kunnen ze hem vangen op zijn woorden. En dan zal ook zijn populariteit wel snel afnemen, ook bij de vele mannen die om hem heen staan. Want die vonden het toch maar fijn dat ze zo'n bescherming hadden, dat als de vrouw zich niet gedroeg, dan konden ze haar een scheidbrief geven. En Mozes had het nog gesanctioneerd. Dan waren ze nog binnen de wet. En die mannen die zullen zich dan ook van de Heere Jezus gaan afkeren. Als de Heere Jezus zegt dat mag helemaal niet. Het is ook niet zo dat al die mannen die om de Heere Jezus heen staan, te staan te popelen om te scheiden. Zo is dat ook niet. Maar ze willen hun vrouwen geen vrijbrief geven om zich maar te gedragen zoals ze willen, zonder dat zij daar een sanctie tegenover kunnen stellen. Want je moet je vrouw in toom houden, dachten die Joden. U moet ook weten dat heel veel huwelijken werden geregeld en gearrangeerd. En zo werden ze tot elkaar gebracht. En dan moesten ze dan maar van elkaar leren houden. En als die vrouw nou maar heel lief was voor haar man, dan kon de man ook zijn vrouw leren lief krijgen. Maar wanneer blijkt dat de Heer Jezus nu tegen het scheiden is en tegen het geven van een scheidbrief, dan zal er heel wat wrevel opgewekt worden bij het volk. En zelfs zijn eigen discipelen dachten zo. Want zijn discipelen die vinden het ook, daarom te trouwen, moet je ook de sanctie, de dreiging van een scheidbrief achter de hand hebben. Om jezelf en je leven veilig te stellen. Matthäus 19, vers 10. Zijn discipelen zeiden tot hem, indien de zaak des mensen met de vrouw al zo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Want het was toch maar handig dat je een scheidbrief aan een vrouw kon geven. En dus zien we hier onderwijs over het huwelijk. De Heer Jezus heeft het belang en de waarde van de huwelijkse relatie bevestigd. Herhaaldelijk wijst hij op die heilige band van het huwelijk. En dat de Heere wil dat wij trouw zijn in het huwelijk. Dat wij het goede voor elkaar zoeken in het huwelijk. Dat de mannen de vrouwen zullen gehoorzamen in liefde. En dat de mannen zichzelf zullen verloochenen voor het welzijn van hun vrouwen. Zo heeft de Heere die heerlijke harmonie in het huwelijk gesteld. En de Heere wil dat we daarin trouw zijn. En dat staat nou haaks op die Joodse opvatting van het huwelijk. De Joden zeiden, wij mogen scheiden. Kan zo geregeld worden. Deuteronomium 24 vers 1. Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd zal hebben, zo zal het geschieden indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en ze laten gaan uit zijn huis. Dus, Mozes heeft het gesanctioneerd. Als de vrouw iets schandelijks gedaan heeft, dan kan die man haar een scheidbrief geven en ze zijn wettig gescheiden. Nu hadden de Joden natuurlijk allerlei discussies over wat is nou iets schandelijks aan haar gevonden hebbende. Wat is dat? Nou, er waren verschillende scholen, daar ga ik u niet mee vermoeien. Verschillende rabbijnse scholen. En sommige stonden voor een hele losse praktijk van scheiding. En anderen waren voor een wat dat behoudende, een terughoudende praktijk in het scheiden. En zo dachten sommige rabbies, als je vrouw niet goed gekookt had en dat vond je niet fijn, dan mocht je die vrouw wegsturen met een scheidbrief. En als die vrouw in het huis, in het persoonlijke leven, je niet beviel, dan kon je haar wegsturen. En En voor allerlei veel voorkomende gewone zaken, zouden wij noemen, kon je vrouw wegsturen. Het was bij het dwaze af. Maar Mozes heeft het gezegd, als je iets schandelijks vindt en jij vindt dat schandelijk, schandalig, dan kun je je vrouw wegzenden. Maar dan moet je haar wel een scheidbrief geven. Dan heeft die vrouw ook officieel een brief in haar hand. Ik ben niet meer getrouwd met hem, dus ik kan met een ander trouwen. En zo werd scheiding heel gemakkelijk gemaakt. Natuurlijk was ook overspel een duidelijke reden. En er waren ook meer ernstige redenen, dat was duidelijk. Maar de Joden zeiden, om alle mogelijke redenen kun je nu scheiden. Het is heel makkelijk. Je moet een wettelijke transactie moet dan plaatsvinden. Er moeten getuigen bij zijn. En zodoende kon je makkelijk van je vrouw af. En zo waren ze volledig in overeenstemming met de wetten van Mozes. En ze kon zo verwijzen naar Deuteronomium 24. Maar dan laat de Heere Jezus zien hoe zondig en goddeloos dit allemaal was. En dat van de beginnen de Heere het nooit zo bedoeld had. En het feit dat Mozes dat toegelaten had, dat was vanwege de hardheid van die mannen. Want ze zouden toch wel de vrouw wegdoen. En om dan die vrouw nog enigszins te beschermen en haar een rechtspositie te geven, moesten die mannen die vrouw dan nog een officieel brief geven, zodat die vrouw opnieuw kon trouwen. En nu gaat de Heere Jezus hier terug naar wat de Heere God aanvankelijk bedoeld heeft. En in feite verwijst de Heere Jezus, hier staat het niet zo beschreven, maar in Genesis 2, vers 24, daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. En het is heel duidelijk, als we verder naar het Nieuwe Testament kijken, dat echtscheiding verboden is. De regel is dat echtscheiding niet toegestaan is. Hetgene de Heer heeft samengevoegd, dat scheidde de mens niet. En we denken ook aan Romeinen 7, vers 2. Een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Dus als ze weduwe geworden is, dan kan ze opnieuw trouwen. Maar er zijn enkele uitzonderingen. In Matthäus 5, vers 32, dan zegt de Heer Jezus, maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaken van hoererij, die maakt dat zij overspel doet. En zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Dus, bij overspel, dan is echtscheiding geoorloofd. Dat is een Bijbelse grond tot echtscheiding. Er is nog een mogelijkheid door echtscheiding. Dat is om de religie. En dan wijzen we op 1 Korinthe 7 vers 15. Dan heb je dus een stel, twee heidenen trouwden met elkaar. De ene komt tot bekering en de ander wil niet meer bij zijn of haar echtgenoot leven. Die willen scheiden. En dan zegt apostel Paulus in 1 Korinthe 7 vers 15. Indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide. De broeder of zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Ze hoeft dus niet te scheiden. Ze moet er ook niet zoeken. Maar als de ongelovige partij echt niet meer zo verder wil, dan is dat een Bijbelse grond voor het verbreken van het huwelijk. En daarnaast is er nog een derde oorzaak. Daar wijst met name het belijdenisgeschrift uit Engeland, de belijdenis van Westminster, die zeggen dat wijst op dat behalve overspel ook kwaadwillige verlating ook een reden is. Dus als een vrouw bij een man wegloopt en kijk, dat is ook een reden, een wettige reden tot echtscheiding. Dus dit zijn dan drie redenen die we uit de schrift kunnen destilleren voor echtscheiding, of die door de gereformeerde belijdenis zo aangewezen wordt, overspel, kwaadwillige verlating, of wanneer het gaat om de religie, zoals in 1 Korinthe 7. Maar verder zijn er geen gronden voor echtscheiding. Maar nu hadden de Joden allerlei regels opgesteld in de dagen van de Heer Jezus, waardoor een man zijn vrouw kon verlaten. En als een vrouw zich misdroeg in het openbaar, dat was ook een reden, vonden ze om je vrouw te scheiden. En zo kwam er eigenlijk een zeer droevige praktijk onder de Joden. Was al eeuwenlang aan de hand. Malachi schrijft er al over. In hoofdstuk 2 vers 14, gij nu zegt, waarom? Daarom dat de Heer een getuige geweest is tussen u en tussen de huisvrouw uw jeugd, met de welke gij trouweloos handelt. Daar zij toch uw gezel in en de huisvrouw van uw verbond is. Heeft hij niet maar één gemaakt, hoewel hij des geestes overig had? En waarom maar dien enen? Hij zocht een zaad Gods, daarom wacht u met uw geest. En dat niemand trouweloos handele tegen de huisvrouw zijner jeugd. Want de Heere, de God Israël, zegt dat hij het verlaten haat. Maar Mozes heeft nooit andere redenen aangegeven waarom echtscheiding mogelijk zou zijn. In feite, in Deuteronomium 24 is Mozes bezig om het volk te weerhouden om echt te scheiden en huwelijk te breken. Maar alleen wanneer ze dan toch hun vrouwen zullen wegsturen, dan moeten ze dan maar een scheidbrief meegeven. Want de Heere Jezus zegt er in Matteüs 19, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. En zo heeft het alles te zeggen voor ons. Ook wij hebben het huwelijk te eren. En zo hebben wij ook gehoorzaamheid te betrachten aan Gods wetten. Nu, dat is de achtergrond dus van de praktijk onder de Joden. Hoe zij het huwelijk en de scheiding zagen en opvatten. En dan komen dan die fariseeën tot de Heer Jezus en ze vragen hem of het geoorloofd is om zijn vrouw te verlaten. Dus ten diepste gaat het hier niet een vraag om het huwelijk. Het gaat hier niet om het huwelijk. Die fariseeën interesseren zich niet over het huwelijk. Het gaat hier om de Heer Jezus te vangen in zijn woorden. En daarom gaat het hier in feite niet om het onderwijs van de Heer Jezus te laten zien over het huwelijk. Maar in feite gaat hier om iets anders. Het gaat hier om de hardheid van deze discipelen. Sorry, van de fariseeën. De hardheid van deze fariseeën en deze schriftgeleerden. Hun houding is die van verharding. Zij weten dat de Heer Jezus de waarheid preekt, maar ze verzetten zich tegen hem. Ze kunnen niet uitstaan dat hij meer aanhang heeft onder het volk. En nu gaat de Heer Jezus hen ontmaskeren. De Heer Jezus gaat niet eens zo uitgebreid in op het huwelijk en gaat helemaal niet uitgebreid bespreken hoe het in het huwelijk moet. Dat heeft hij elders gedaan, Matteüs 19 en... Maar hier gaat de Heer Jezus hun harde harten ontmaskeren. En hij verwijst in vers 5 ook over, hij verwijst daar naar de hardigheid uwer harten. Niet de hardigheid van de harten van uw vaderen, uwer harten. Want uw vaderen waren hard en u bent ook hard. En dat is hier het probleem. Ze zijn verhard. Het gaat in die niet alleen om echtscheiding, maar het gaat om een totale houding tegen de Heere, tegen zijn woord, tegen zijn gezag. En we vinden hier de weerklank van wat je in het Oude Testament herhaaldelijk ziet. Hoe het volk zich verhardde. Psalm 95. Vanwege hun verharding konden ze het beloofde land, het land van de rust, niet binnengaan. In Psalm 95 wordt gesproken over het verzoeken van de Heer. Dat is een houding van ongeloof, van onwilligheid. Niet willen luisteren naar de Heer. Ze sluiten zich af van de Heer. En dat doen de Farizeeën nu ook tegen de Heer Jezus. En daar gaat het hier ten diepste om. Ze verharden zich tegen Christus. En ze doen net of ze bezorgd zijn of een man zijn vrouw mag wegzenden. Maar in feite verraden ze zichzelf dat ze een verhard hart hebben. En ze stellen een vraag over het wegzenden van een vrouw. Maar ze begrijpen niet dat zij straks door God worden weggezonden. En dat het evangelie dan naar een volk gaat wat wel de vruchten zal opbrengen. En zo willen de Farizeeën de Heere Jezus uitspraken ontlokken. Die zouden botsen met de wet van Mozes. De Heere Jezus ontloopt deze strikken. Hoe zal hij reageren? Wel nu, hij vraagt hen, wat heeft Mozes u geboden? Wat heeft Mozes u geboden? En dan geven ze geen antwoord. Wat Mozes geboden heeft, is om trouw te zijn in het huwelijk. Genesis. De Heer heeft hen gemaakt man en vrouw. En een man zal zijn vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen. Ze zullen door één vlees zijn. Dat heeft Mozes geboden. En wat antwoorden ze? Vers 4. Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven en haar te verlaten. Het lijkt alsof ze antwoord geven. Maar de Farizeeën ontduiken de vraag en willen het antwoord niet echt geven. En dan laat de Heere Jezus zien hoe verhard ze zijn. Want van het begin van de schepping, vers 6, heeft God ze gemaakt man en vrouw. En daarom zullen ze samen één vlees zijn. En dan vers 9. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Dus we zien hier, de Heer Jezus gaat niet tegen Mozes in, maar gaat terug naar de oorspronkelijke bedoeling. Ze willen graag, die Farizeeën willen graag, dat hij tegen Mozes ingaat. Dan hebben ze een stok in handen. Maar de Heer Jezus stapt wijst terug naar de oorspronkelijke bedoeling van het huwelijk. Dus Mozes heeft niet geboden dat ze mogen scheiden. Hij gebood in geval van echtscheiding dat ze een scheidbrief geven zou. Dit is geen positief gebod, dit is slechts een impliciete concessie. En de Farizeeën zeggen dat de wegzending van een vrouw positief wordt toegelaten. Maar de Heer Jezus zegt dat een scheidbrief noodgedwongen gedoogd wordt. En dit vloeide voort uit de verharding van de Joden. Het volk sluit zich af voor Gods werk. Wil niet gehoorzaam zijn aan de Heer. En daarom ter bescherming van de vrouw stond Mozes toe dat ze dan een scheidbrief zouden zenden. De fariseeën, zij minachten het, deze instelling van God. En zij minachten ook het woord van God en de zoon van God. En daarom verzoeken ze hem. In vers 9 legt de Heer de nadruk op dat ze samengevoegd zijn. Samengevoegd. Prachtig beeld. Het is het beeld van een span, een juk ossen voor een ploeg. Twee ossen die samen de ploeg trekken. Dat is nou het beeld ook van een huwelijk. Een man en een vrouw die elkaar ondersteunen. En samen één lijn trekken. Eén spoor trekken. Ze vormen een afzonderlijk levensspan. Zowel vader als zowel man als vrouw verlaten hun ouders. Ze gaan samen verder. En wie nou het huwelijk gaat ontbinden, zo'n span uit elkaar gaat halen, die maakt de oorspronkelijke bedoeling kapot. En nu is het zo dat de wet waar de fariseeën zich op beroemen, daar wordt een zwaard dat zich keert tegen dezezelfde fariseeën. En hun goddeloosheid wordt openbaar gemaakt. En dan in vers 10 vroegen zijn discipelen hetzelfde. En dan herhaalt de Heere Jezus de Bijbelse inzetting van het huwelijk. En hier leidt de Heere Jezus zijn discipelen en het volk van Israël op een hogere weg. En dat is de wet, zoals de Heere God het huwelijk heeft ingesteld. En daarom eist de Heere trouw tussen man en vrouw. Van alle verbanden tussen mens is het huwelijk het heiligste. De Heer Jezus zegt in vers 11, zo wie zijn vrouw verlaat en een andere trouwt, dus dan wordt een man aangewezen. En vers 12, indien een vrouw haar man zal verlaten met de andere trouw, daar wordt de vrouw aangewezen. Beide worden aangewezen. Trouw te zijn aan elkaar. Van het huwelijk, u voelt het aan, dat is het heiligste van alle menselijke samenlevingsverbanden. En daarom moet dat huwelijk aangegaan worden met de Heer in zijn gunst. En wanneer het op de juiste wijze aangegaan wordt, dan is het een rijke zegen wat God gegeven heeft. Maar als mensen op een heel verkeerde manier dat huwelijk ingaan, dan kan het één bron van ellende worden. Omdat men niet in de wegen van de Heere gaat. En wat een zegen om dan te trouwen in de Heere. Ryle geeft in zijn commentaar hier op Marcus 10, geeft drie regels ter zake van het huwelijk. De eerste regel is om te huwen in de Heere. Dus dat wil zeggen dat men samen in het huwelijk de Heere wil dienen. Dat men daar ook van elkaar weet. En dat er gebed zal zijn om Gods zegen. En gebed zal zijn om Gods goedkeuring over dit huwelijk. Dat is het eerste. De tweede regel is, in het huwelijk, zegt Ryle, moet je niet te veel van elkaar verwachten. Denk niet dat u de ideale man getrouwd hebt. Of dat u de ideale vrouw getrouwd hebt. Het is goed te onthouden dat ook in het huwelijk we niet met een engel getrouwd zijn, maar met een mens. En de volmaakte huwelijk bestaat ook niet. Volmaakte mensen bestaan niet. Volmaakte man en een volmaakte vrouw, die bestaan niet. Het is een huwelijk tussen twee zondaren. Moeten we ook nuchter in wezen. En zo ook verdraagzaam. In de liefde in het huwelijk. En de derde regel, zegt Ryle, in het huwelijk is, dan moet je elkaar stimuleren in de heiliging. Elkaar stimuleren in de heiliging van elkaar. Want hoe meer we toegewijd zijn aan de Heere, hoe gelukkiger we zullen zijn. En de Heer Jezus vergelijkt toch ook het huwelijk met de band tussen de Heer Jezus en zijn gemeente. En dan staat er toch ook dat de Heer Jezus de gemeente heeft lief gehad. En zichzelf voor haar gegeven heeft. Dat hij haar zou heiligen. En dat is toewijden aan God. Efeze 5, vers 25. Dus dat zijn de drie regels die Ryle geeft. Heiligen. Dus eerst trouwen in de Heere. Ten tweede het niet te veel verwachten van elkaar in het huwelijk. En ten derde elkaar voorthelpen in de heiliging. In het leven zoals de Heere dat wil. Dus hier in dit gedeelte wat we gelezen hebben, wijst de Heer Jezus op de liefde en de zelfverloochening in het huwelijk. En nu gaat de Heer Jezus zelf ook deze weg van liefde en zelfverloochening bewandelen. Want nu gaat hij daadwerkelijk voor zijn bruidskerk zichzelf verloochenen. Hij gaat naar zijn kruis toe en naar zijn opstanding. En nadat de bekrompen fariseeën bij de Heer Jezus geweest zijn, nou blijkt het in het vervolg dat de discipelen ook nog zo bekrompen zijn. En ook nog wetties zijn. En dat ook de fariseeën nog geen duidelijk beeld hebben van de genade die er ligt in de Heer Jezus. Eerder had de Heer Jezus hen gewaarschuwd voor het zuurdeesem van de fariseeën. Hoogmoed en trotsheid en jezelf wat meerder voelen dan een ander. Markus 8, vers 15. Daar waarschuwt de Heer voor het zuurdeesem van de fariseeën. En nu blijkt dat de discipelen ook nog steeds bekrompen zijn. Want wat gebeurt er? Er komen mannen en vrouwen met hun kinderen naar de Heer Jezus toe, opdat zij door hem aangeraakt en gezegend zou worden. De bedoeling is dat de Heer Jezus deze kinderen zal aanraken. In het verleden heeft de Heer Jezus een melaatse aangeraakt en hij werd rein. De Heer Jezus heeft zieken aangeraakt, ze werden beter. En nou willen deze ouders dat de Heer Jezus hun kinderen zal aanraken, opdat zij door hem gezegend zou worden. Opdat zij door het leven met zijn zegen, met zijn reiniging, zou verder gaan door het leven. Want het gaat hier bij deze kinderen niet om zieke kinderen, maar het zijn kinderen. Ze zijn kwetsbaar. Ze kunnen niet alleen door het leven. Ze hebben hulp nodig. Ze hebben de toekomst nog voor zich. En deze ouders weten dat de Heer Jezus hen kan reinigen en hen kan zegenen. En hen kan leiden. En zo begeren ze dan zijn zegen over hun kinderen. En hier blijkt er door deze ouders de toekomst verwachten van de Heer Jezus. Ook voor hun kinderen. Dat is een heel mooie gedachte. Ze willen dat hun kinderen met de zegen van Jezus verder zullen gaan. Maar de discipelen begrijpen deze intenties niet. Vinden het helemaal niet geschikt dat de Heer Jezus tijd en aandacht zou hebben voor kleine kinderen. De Heer Jezus heeft wel iets anders te doen. En daarom worden deze ouders streng toegesproken. En u kent het, het is een heel bekende geschiedenis. De Heer Jezus merkt dit, neemt de discipelen zeer kwalijk. Het is een sterke uitdrukking, dat hebt u ook vast eerder gehoord. En dat is een uitdrukking van geprikkeldheid en verontwaardiging. Want de discipelen waren hier hetzelfde aan het doen als wat de fariseeën juist gedaan hebben. Ze geven een verkeerde voorstelling van wie God is. De fariseeën deden net alsof God het niet zou uitmaken als vrouwen weggestuurd zouden worden. En hier geven de discipelen de indruk dat God eigenlijk helemaal geen tijd heeft voor kleine kinderen die niets kunnen inbrengen. Ze hebben zo zijn genade verdonkerd. De Heer Jezus heeft geen tijd voor u of voor uw kinderen. En daarom nam de Heer Jezus het hen zeer kwalijk. En dan krijgen de discipelen de expliciete opdracht om de kinderen tot de Heer Jezus te laten komen. En hen niet tegen te houden. En dan brengen ze die kleine kinderen tot hem. De Heer Jezus omarmt hen. Hij legt zijn handen op hen. Hij zegent hen. Vers 16. En deze geschiedenis wordt driemaal beschreven in de Bijbel. Deze ontroerende geschiedenis. Matthäus, Marcus en Lucas. En tekenend, vers 14. Verhindert ze niet, want derzulken is het koninkrijk Gods. Want derzulken is het koninkrijk Gods. En eigenlijk weten we daar geen raad mee. De kanttekeningen zwijgen erover. Calvijn spreekt er niet over wat dit betekent. Naar mijn weten spreekt Matthew Henry er ook niet duidelijk over. Want derzulken is het koninkrijk Gods. Nou, het betekent, Gods koninkrijk behoort juist hen toe. Daarom dopen wij ook kinderen met grote vrijmoedigheid. De Dordtse vaderen hebben ook gezegd dat godzalige ouders niet hoeven te wanhopen, te vrezen over de staat van hun kinderen die in hun kindsheid sterven. Derzulken is het koninkrijk Gods. De Heere zegt tot hen dat hij hun God is. Kinderen die geen rechtspositie hadden in de samenleving. Kinderen die hebben geen rechten. Kunnen niets verdienen. Ze kunnen alleen maar ontvangen. En dat is precies de wijze waarop ook wij het koninkrijk van God moeten ontvangen. De kanttekeningen spreken hier, meen ik, over nederigheid en ootmoed. Dat is met een kind. Kind staat er wat bedremmeld bij. Durf nauwelijks omhoog te kijken. Is ootmoedig, nederig. Zo mogen wij het koninkrijk van God ontvangen. Het is eigenlijk diep ontroerend. Die kleine hummels. En de Heer Jezus omarmt hen. Het feit dat hij ze omarmt, laat ook zien dat ze niet bang voor hem waren. Dat ze zich bij hem thuis voelden. Dat er ook liefde van hem afstraalde. En ze ontvangen hem in nederigheid en ootmoed. Het koninkrijk van God wordt niet verdiend. Het wordt ontvangen als een kind. Het wordt geschonken uit genade. Kan niet verdiend worden door kwalificaties. En dan maakt de Heer Jezus de toepassing. En dan heeft hij het niet meer over het ontvangen van kinderen, maar over het ontvangen van het koninkrijk Gods. Deze kinderen die van hem een zegen vragen voor de toekomst, die zijn in feite op weg om het koninkrijk te ontvangen. Ouders die hun kinderen tot de Heer Jezus brengen, zijn eigenlijk bezig om het koninkrijk van God binnen te gaan. In feite vergelijkt de Heer Jezus hier het ontvangen van een zegen met het ingaan in het koninkrijk. Er is maar één weg als een kind. Als een kind. En daarom hebben kinderen waarde. Daarom onderwijzen wij kinderen ook in de kerk. Daarom is het goed dat we zondagschool hebben. En dat we goed onderwijs aan de kinderen geven. Dat we op een begrijpelijke wijze het evangelie verkondigen. Daar moeten we tijd voor maken. De Heer Jezus was ook druk. Had veel te doen en maakte tijd vrij voor de kinderen. En u weet wat je een kind leert op een jonge leeftijd. Dat blijft bij hen hun leven lang. En een kind is toch niet te jong om kwaad uit te halen. En zo is een kind ook niet te jong om te horen van genade. En om vergeving te ontvangen. Ze zijn niet te jong om godsdienstige indrukken te ontvangen. Ook een kind heeft een besef van goed en kwaad. En God heeft ze ook betuigd in hun harten. En nou moeten wij een kind worden. Hoe worden wij een kind? Door wedergeboorte. Dat God met zijn geest in ons komt wonen. En dat wij nederig en ootmoedig en zachtmoedig worden. En dat wij niet kunnen rusten, totdat we rusten in zijn armen. Tot zover. Nou, zullen we nog een psalmvers zingen? En daarna hebben we nog wat gelegenheid tot vragen. Laten we zingen psalm 78... de versen 1 en 2, een heel bekende psalm 78. Neem o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. En dan vers 2, verborgen heen met diep ontzag te melden. Die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. Die stellen wij het nageslacht voor ogen. En wat we verder vinden in 78, 1 en 2.
Deep on. zachte melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij een kroos op niet verbergen mogen. Die
Wel nu, heeft iemand een gedachte of een opmerking of een vraag, dan is daar nog wel gelegenheid toe. Broeder Villerius.
Zo, die puntenbroodjes van rijden.
Ja.
Van de verdraagzaamheid en de heiligheid.
Ja.
Ja, dan kan ik het ergens begrijpen dat Rome het huwelijk ziet als een sacrament. Hoe ben ik nou verkeerd?
Nou.
Rome heeft er aan zee gedacht.
Ja. Nou, broeder Villerius zegt dat als we nu horen die drie punten van Ryle, dan ziet broeder Villerius zeggen, ja, dan kan ik wel begrijpen hoe Rome er komt om dat een sacrament te noemen. Nou, legt u zich nader uit, broeder Villerius.
Ja, ik ben niet Rooms.
Nee. Nee, nee. Ja, ja, ja. Kijk, ja, kijk. Ja. Nou, het valt hopelijk een beetje mee, broeder. Maar kijk, ja, een sacrament, dat is natuurlijk bij Rome een heilsmiddel, een genademiddel. Hè? Dus, door het sacrament van het huwelijk, noemen ze dat dan, krijg je beide, man en vrouw, een stoot genade toegediend. Dat is dus, genade is niet Gods onverdiende gunst, maar het is een vermogen waarin je wordt uitgegoten, waardoor je in staat bent om een goede man en een goede vrouw te zijn. Ja. Dus God geeft genade, zeggen ze, als kracht waarmee je werken kunt en om zo de zaligheid te verdienen. Ja, ik denk dat. Ik vond het wel mooi dat van Ryle, dat te lezen. Want het huwelijk is niet alleen liefde tussen man en vrouw, of lichamelijke liefde, dat begrijpen we. Maar het is ook elkaar voorthelpen op het smalle pad. Elkaar, dat het een heilig huwelijk mag zijn. En. Een huwelijk waarin men elkaar wil aansporen om de Heere te vrezen. Een voorbeeld voor elkaar te zijn. Zo behoort het te zijn. Zo heeft de Heer het ook bedoeld. Ja. En daarom sprak het mij wel aan, moet ik zeggen. Bij de voorbereiding toen ik dat las. Ja, ja. Ja. Het punt is dus niet dat het huwelijk, laten we zeggen, vroom moet zijn. Daarom zegt Rome niet dat het huwelijk een sacrament is, omdat het vroom moet zijn en godzalig moet zijn. Maar Rome ziet het huwelijk als een sacrament, als een middel om genade te ontvangen. Maar wij zeggen op grond van Gods woord, het huwelijk moet een vrome huwelijk zijn. Godvrezende huwelijk. Zo is er ook zegen op te verwachten. Ja. Aad. Nee. Ja. Precies.
En die noemt geen andere
punt. Nee. Ja.
Mishandeling.
Ja. Ja, dat is een heel droevige zaak wat u aanwijst, Aad. Het is waar, er zijn vreselijke dingen kunnen in huwelijk gebeuren. En, inderdaad, de Heer Jezus zegt hier gewoon, in vers 11, zo wie zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overspel tegen haar. Dus dat is dus wat de Heer Jezus zegt. Het feit dat de Heer Jezus spreekt over overspel, daarmee geeft hij aan, dan heeft die man het huwelijk verbroken. Want overspel verbreekt het huwelijk. Ook al vindt overspel plaats, het betekent niet dat zij moeten scheiden. Het is veel beter dat ze elkaar weer vinden. En dat ze zich verootmoedigen voor elkaar en voor de Here. En dat ze elkaar vergeven. Dat is veel beter. Maar er is wel een recht als iemand met de ander houdt en daar niet mee ophoudt. Dan wordt dat onbestaanbaar, dat is onverdraaglijk. Dan bestaat het huwelijk ook niet meer, dan is het kapot. Dus in Matthäus 5, vers 32 schrijft de Heer ook, hè, dat zo wie zijn vrouw zal verlaten anders dan uit oorzaken van hoererij. Dus hoererij wordt aangegeven, overspel wordt aangegeven als een reden om te scheiden. En de apostel Paulus in 1 Korinthe 7. Kijk, daarin gaat het natuurlijk niet of iemand een tijdgeloof heeft. Of iemand een doorgeleid geloof heeft. Of iemand een... Nee, het gaat gewoon om een heiden. Daar is bijvoorbeeld twee heidenen trouwen. En één daarvan komt op bekering. En de ander, die maakt het leven totaal onmogelijk. Dan moet de gelovige partij niet zeggen, dan ga ik maar scheiden. Nee, moet bij haar blijven, want die ongelovige man is geheiligd. Die ongelovige man is nog steeds onder de beademing van het woord. En wie weet dat de Heer ook hem kan bekeren. En er zijn genoeg voorbeelden van. Ook wel uit ons dorp, ook wel vanuit het verleden. En dat man en vrouw bij elkaar leven, elkaar toch tot zegen waren. En soms ook dat tot bekering leidde. Er zijn voorbeelden van. Maar dus die gelovige partij moet niet gaan zeggen, nou ga ik maar scheiden. Nee, blijf bij die man. Maar als die man daar een vreselijke toestand maakt in het gezin. En zegt, die wil je niet meer, eruit. Dan moet die vrouw niet zeggen, dan moet ik toch terug naar mijn man. Nee, dan komt er een punt, dan is het ook voorbij. Dan mag je scheiden, zegt de apostel. Ik denk dat persoonlijk, ja, ik heb daar ook geen regels voor. Maar ik denk dat je daar ook over kwaadwillige verlating. He, dat daar ook bij hoort, bijvoorbeeld geweld en zo. En het is, ja, daar kan ik ook geen regels voor geven. Dat lijkt me ook afschuwelijk. De wetten van het land verbieden dat ook. Als een man zijn vrouw slaat en vreselijke dingen doet, dan moet de politie bij aan te pas komen. En de wetten van het land verbieden dat dit mag gebeuren. Maar goed. Het zijn allemaal droevige dingen om over na te denken. Maar. Ja. Ik hoop dat ik uw vraag beantwoord heb. Aad. Ja. Kijk, en dan moeten wij natuurlijk niet. Het kan ook zijn in een huwelijk. Dat de ene krijgt genade van de Heer. En de ander minder genade. Dat kan. En dan kan er wel eens zijn in het huwelijk. Dat degene die minder genade had. Het ziet dat de ander toch zoveel licht ontvangen heeft. Dat die ene dan gaat bidden. Heer, schenk mij ook licht. En gaat zoeken. Dan kan het zijn dat de Heer hem of haar meer genade geeft dan de ander. Dat die ander weer voorbij gaat. Niet dat het een wedijver is. Maar de Heer wil geven. Wil veel geven. Meer dan wij denken. Bid en u zal gegeven worden. En dan kan het juist stimuleren zijn in het huwelijk. Om een voorbeeld aan elkaar te hebben van Gods vrucht. En dat is een zegen. En nooit moeten we wanhopen. En nooit moeten we zeggen, nou is het te laat. Of nou kan het niet meer. Of het zal er niet voor mij zijn. Nee. Roep de Heere aan. En ga ook niet de bekering van de ander aan jezelf afspiegelen. Zo moet ik het ook hebben. Nee, een vrouw is vaak anders dan een man. Natuurlijk zijn er overeenkomende kenmerken van zonde en genade. En een walging van de zonde. En een liefde tot de Heere. Natuurlijk, dat is bijbels. Dat hoort bij bekering. Maar de weg en de manier. En ja, daar speelt ook nog onze persoonlijkheid ook wel een rol in. Je hebt mensen die meer emotioneel zijn dan anderen. Ik heb een ouderling gesproken die in de vorige gemeente die echt zegt, ja, ik heb geen tranen, zei hij. Dat is een vrome man. Vrome man. Ja, het ene is zoveel anders dan het andere. Ja. Maar het is een zegen om elkaar te stimuleren. Dames. Nee, dames. Ja. U zegt om met een ongelovige vrouw te trouwen, heb je kracht van de Heere nodig. Anders hou je het niet vol. Ik geloof dat u helemaal gelijk hebt. En ik geloof dat de Heer ook kracht geeft. Ik weet daar ook voorbeelden van, pastoraal ook. En u weet daar ook wel voorbeelden van hier, zoals we hier bij elkaar zitten. Van mensen die we van de ene wel trouw meeleven, de andere niet. God geeft kracht. Ja. Het is zelfs ook wel gebeurd dat een vrouw ook geduld met haar man had, die ook wel eens dronken thuis kwam. En niet gelijk zei, nou dan ga ik bij je weg en ik heb mijn rechten. Nee. Ook kracht kreeg. Was die man helemaal verkeerd. Dat die man het ook later zag. Ik heb me toch ook als een beest gedragen. Ja. Kracht, ja. Om toch trouw te zijn. God is ook trouw aan ons, ja. Dat is een heel mooie gedachte. Corrie, dat is een heel mooie gedachte. Ja. Ik heb er zelf nog nooit aan gedacht eigenlijk. Nee. Dat op je huwelijksdag de trouwformulier nog eens te lezen.
Ja.
Dat is waar. Ja. 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 Dat is waar. Zeker. Vind ik een heel mooie gedachte, Corrie. Nou, dat moeten we dan maar doen. Dan. Goed. Ja, een goed voorstel. Zo scherpt de ene mens de ander hier op een Bijbel lezen. Ja, dank u wel. Ja. Een andere gedachte? Zeker. Ja. Ja. Ja, dus de vraag over die ongestorven kinderen die in hun kindsheid sterven. Wanneer is dat? Wanneer kun je dat zeggen? Dat iemand in zijn kindsheid gestorven is. Op zijn jonge leeftijd. Er wordt overigens gedacht over gesproken over de jaren des onderscheids. Hè? En wanneer beginnen de jaren des onderscheids weer? Ja, dat scheelt per persoon. Juist, precies. He, dat de Heer spreekt over die onderscheid niet kent tussen een rechter en een linkerhand. Ja, daar wordt kinderen mee bedoeld. Ja. Dat scheelt denk ik per persoon. En de een heeft, er zijn mensen die komen nooit tot de jaren des onderscheids. Zwakzinnig. Zijn verbondskinderen. Ja. En kijk, jonge kinderen, dat zal er geen discussie zijn. Ja. Het is wel een verschil of een kind 6 is of een kind 16 is, denk ik. Ik weet niet waar die scheiding ligt. Waar die grens ligt. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de Heer heel eerlijk is. En heel recht is. Ja. En ik geloof ook dat dit een enorme troost is voor ouders. Hoeveel ouders zijn er niet geweest hier op Flaké? Ik heb wel eens gelezen bij Rien Poortvliet dat de ouders soms zo arm waren dat ze hun kind... die net gestorven was, begroeven in de dijk. Omdat ze geen geld hadden voor een begrafenis. Ja. Hoeveel zouden er niet begraven liggen? En toch bij de Heere zijn. Maar goed, ik kan je vraag niet helemaal beantwoorden aan je. Goed zo. En dan heeft u een verstandige vrouw gehad. Ja.
Dominee, wat de Heer gesloten laat, moeten wij met onze eigen wijsheid. En ik zeg het ten overzichtigheid. Daaraan was ik gewonnen.
Nee.
Heel eenvoudig zegt ik vroeger ook. Het volk had bij ons in de kerk van de hoofdlaan. Mocht de Heer nog eens getuigenis geven. Ook op de dag van de begrafenis. Van zulke kinderen. En daar heeft de kerk van getuigd. Daarbij mag laten wat de Heer besloten laat. Je moet hem maar tot ons eigen geld streng kajumenten laten. Want als ik daar niet heen kom en mijn kind zou wennen, wat zou het geweest zijn?
Ja, het is dus zo, inderdaad, dat strijd gij om in te gaan, dat zegt de Heer Jezus tegen ons. Ja. Maar in een tijd waarin vele kinderen stierven, was het een onnoemelijke troost dat de Dordtse vaderen geschreven hebben dat de kinderen der gelovigen, dat de godzalige ouders niet moeten twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. En er worden verschillende schriften bewijzen gegeven. En dan wordt gesproken ook uit kracht van het genadeverbond. Dus nee, wij moeten niet gaan peuteren in de verborgen raadsbesluit van God. Maar ik denk ook niet dat het terecht is om de zaligheid van een jong gestorven kind te laten afhangen van een openbaring die iemand meent te ontvangen over het zielenheil van zo'n kind. De Heere kan dat wel doen tot vertroosting en tot versterking. Maar ik zou er persoonlijk moeite mee hebben om te zeggen dat dat normatief moet zijn. Dat het daarvan afhangt. Ik denk dat de grond daarvan ook niet eens is het geloof van de ouders, maar uit kracht van het genadeverbond. Dat het waar is wat God tegen ons en onze kinderen zegt. Ik ben de Heere uw God. En wanneer wij dat niet geloven en daarom ons niet druk maken om bekering en maar doorleven, dan gaan wij verloren om ons ongeloof. Niet omdat er een gebrek was in God, maar om ons ongeloof en onverschilligheid. Want er ligt enorm veel waarde in het genadeverbond. Ik ben bang dat we anders tekort doen aan de grootheid van God. En we moeten niet peuteren in Gods verborgen raad. Maar we mogen, hebt u gelijk aan, maar we moeten wel schriftuurlijk goed spreken van de Heere.
Ze waren bang voor de kritiek van de remonstranten.
Juist.
Die contra-remonstranten beschuldigden van jullie geloven in een brede God. En de contra-remonstranten deden er het uiterste best voor om dat tot het zenuw, onder andere via het slot van de Duitse rechters. Het besluit is daar ook heel erg van. Maar goed, dat is.
Ja. Psalm 8, vers 3. Dat is waar. Zonder meer. Ja. Nou, nog een laatste opmerking? Niet? Oh, Geertje. Ja. De vraag is, hetgeen God samengevoegd heeft, scheiden de mensen niet. Ik denk dat de oorzaak daarvan is dat men niet leeft naar het woord van God. Dat men niet leeft en niet gehoorzaam is aan de inzettingen van God En dat men zijn eigen wil wil doordrukken tegenover de Here. En dat gebeurt. Dat wordt in onze maatschappij. Ja, dat komt voor. En wij hoeven naar niemand te kijken en niemand. Wij hebben allemaal te zien op onszelf. En verder hebben we ook geen oordeel te vellen over iemand anders. We nemen onszelf. Ja. Het komt daarvoor uit ongehoorzaamheid. Ja. Goed. Dan volgende keer, dat zal dan geloof ik begin februari, sta je eens in het kerkblad. Maar dat was voor, het is voor 2 februari. Misschien dat dan een kerkblad nog niet uit is, maar goed, dat geeft niks. Maar dinsdag 2 februari hopen we weer bijbellezing te hebben. Zullen we samen danken. Heren, zo hebben we met elkaar gesproken over een moeilijk onderwerp. Een gevoelig onderwerp. En heren, soms staan we ook voor zaken in het leven, ook in ons gezinsleven of in ons persoonlijk leven, waar we ook in onmogelijke situaties terecht kunnen komen. En u weet ook hen die daaronder lijden en geleden hebben. En heren, zo bidden wij u, dat een ieder van ons, met heel ons leven, met al onze tekorten, in het huwelijk, met al onze zonden, dat wij bij u terecht zouden komen. En dat wij van u vergeving, genade en licht zouden ontvangen. Heren, wij hebben allemaal gezondigd, ook tegen dit 7e gebod. Niemand van ons gaat vrij uit. U weet ook dat er ook in het huwelijk soms verborgen leed kan liggen. Wij bidden u, of u dan ook genade en hulp en kracht wilt geven. U weet ook, heren, hoe ouders soms verdriet kunnen hebben over wat er in het leven van hun kinderen gebeurd is. Wilt u ook gebroken harten helen? En wilt u geven, heren, dat toch uw woord ons richtsnoer zal zijn. En dat wij, en ieder van ons, met heel ons leven bij u terecht zullen komen. Soms gebeuren er zaken in het leven die wij niet meer recht kunnen maken. Maar met die zaken mogen wij ook tot u komen. Heren, leer ons naar uw wil te handelen. Vul onze harten met uw Heilige Geest. En wil ons gedenken verder deze week. Breng ons zondag ook weer samen. En hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.